Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Drugsgerelateerde explosies, gewoon in woonwijken. Meerdere doden, zoals Peter R. de Vries, door het Marengo-proces tegen kopstuk Taghi. En politie en justitie die er intussen echt dag en nacht mee bezig zijn. En hoewel ze het er niet over hebben op dit moment, wordt dit misschien wel een van de belangrijkste dossiers van een nieuw kabinet. Hoe diep de onderwereld in onze samenleving is verankerd en wat de beste aanpak is, dat ga ik deze week bespreken met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. En vandaag is dat Hugo Hillenaar. Hij is hoofdofficier van Justitie Rotterdam, waar heel veel problemen zijn als het om de haven gaat, maar ook om de explosies. En hij is ook coördinerend land officier als het gaat om de aanpak van die explosies. Fijn dat je er bent, welkom.
Ja, fijn om hier te zijn, dank.
Ik ga natuurlijk straks uitgebreid praten over die explosies, over de drugscriminaliteit. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik toch nog even een vraag stellen over hoe moeilijk jullie werk op dit moment is bij het Openbaar Ministerie. Want er verscheen een groot stuk gisteren ook in het NRC. ICT-storing, waar jullie al eigenlijk heel lang last van hebben, maar wat nu totaal eigenlijk uit de hand aan het lopen is en jullie je werk niet kunnen doen. Herkenbaar?
Zeker herkenbaar. De geluiden die je las in het artikel, die zien wij iedere dag binnen ons parket. Mm-hmm. Dat leidt ook tot behoorlijk wat frustratie voor mijn mensen. Het is zo dat die ICT-problematiek die speelt inderdaad al een tijd. Het is wel zo dat een klein beetje op en neer gaat. Hè. Een aantal dingen die zijn dan weer verbeterd. Maar dat leidt dan weer tot nieuwe problemen. Dus het gaat een klein beetje op en neer. En de laatste tijd is het best heftig. En ook behoorlijk frustrerend voor mijn mensen.
Ja, en ik zie dan ook bijvoorbeeld met verlengen van tabs dat dan ingewikkeld is, want dan moet je iets ingeven in zo'n computer. Is dit nou in het voordeel van de criminelen waar we over gaan praten?
Nee, kijk, dat het op die punten fout gaat, dat zijn echt hele hoge uitzonderingen. Maar het is wel een stuk moeizamer geworden. Dus als je op een laat moment een aanvraag moet doen en het systeem werkt niet, ja, dan leidt dat wel tot stress op dat moment. Leidt dat echt tot grote problemen? Nee, maar wel tot veel frustratie.
Het tweede wat ik aan je zou willen vragen, ik ben altijd heel erg benieuwd naar de drijfveren van mensen, waarom ze dit vak uitoefenen. Je doet het al ontzettend lang, hè? Hoe lang ook alweer?
Al heel lang. Ik ben in 1992 begonnen bij het Openbaar Ministerie.
Zo, dat is echt een tijd.
Ja, dat is een tijd.
Wat is jouw drive altijd geweest om in dit werk te stappen en daarmee door te gaan?
Nou, het heeft in de kern te maken met recht en onrecht. Hè. Ik kan me enorm opwinden als mensen onrecht wordt aangedaan. En dat geeft natuurlijk een hele belangrijke drive om dit werk te doen. Als we het bijvoorbeeld hebben over de explosies waar we het vandaag over gaan hebben. Mm-hmm. Ja, dat is echt. Dat heeft een enorme impact in de wijken. Het zal je maar gebeuren dat 's nachts een bom afgaat. En de deur van de buurman ligt eruit. Het glas vliegt rond. Ja, met alle gevolgen van dien. Dus het heeft een enorme impact in die wijken. Nou, dat is iets wat mij tot op het bot motiveert om te kijken hoe kunnen we daar nou een halt toe roepen. Maar een tweede element van die drijfveer heeft ook wel te maken met compassie. Wij krijgen natuurlijk veel verdachten en daders binnen het strafrecht. Die daders zijn niet allemaal mensen die tot op het bot slecht zijn. Ja. Het zijn ook mensen die een hele ingewikkelde startpositie hebben. Het zijn bijvoorbeeld ook lichtverstandelijke beperkte. Dus er zitten ook heel veel mensen in dat strafrecht waar ik natuurlijk niet goed praat wat ze doen, maar ook wel compassie heb voor de situatie waarin zij verkeren. Dus het is een beetje een balans tussen rechtvaardigheid en compassie die mij drijft in mijn werk.
Heb je dat van huis uit meegekregen, dat strijden voor onrecht en het gaan voor rechtvaardigheid?
Nou, ik ben wel opgegroeid in een gezin. Mijn vader was burgemeester. Dus de publieke zaak, dat was wel, ja. Nou ja, dat was wel de motivatie. Dus ik ben veel minder opgevoed in de commerciële kant. Hè. Dus die publieke taak dienen, dat zat er altijd wel diep in. En dat heb ik ook wel met de paplepel ingegooid.
En als ik dan de interviews met jou lees, onder andere een interview recent in de Volkskrant, dan zeg je, als het over dat drugsgeweld gaat, dan heb ik daar wel slapeloze nachten van. Hè? Dan kom je ook bij die drive uit, dat je dus toch daar ook slapeloze nachten van hebt. Wat gebeurt er dan met jou dat je denkt van, ik kan hier even gewoon niet van slapen nu?
Aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen, ik schets net al een beetje wat de impact is voor de mensen die dat overkomt. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk ook bij geweest, heb natuurlijk ook gezien hoe er buurtbijeenkomsten zijn. En dan hoor je ook hoe groot die impact is. In Schiedam hebben we iemand die heeft enorme zandzakken op het scheidvlak tussen hem en de buurman laten plaatsen. Uit angst voor de effecten van de explosies. Je ziet zeg maar dat. Ik heb filmpjes gezien, videobeelden, waarin een dader zo'n explosief ophangt. Nou, dan probeert hij dat explosief aan te steken. Dat lukt niet. Hij staat een beetje te kijken en gaat terug en steekt hem opnieuw aan. Nou, voor hetzelfde geld gaat dat af met alle gevolgen van dien. En die gevolgen zien we ook al. We zien dat in Den Haag is onlangs iemand zo ernstig verwond bij een explosie die hij zelf gelegd heeft, dat hij eraan overleden is. Ja. We hadden laatst in Vlaardingen een huis dat in brand gegaan is, waar mensen in doodsnood verkeerd hebben. Nou, dus die impact. Hè, en hoe stoppen we dat nou? Hoe keren we die trend nou? Dat zijn echt dingen waar ik over ligt te malen voordat ik naar bed ga. Maar ook, vorig jaar hebben wij in Rotterdam 650 verdachten aangehouden voor de uithalersproblematiek en de explosieven.
Ja, want die uithalers die zien we natuurlijk bij de haven. Hè? Dat is ook een belangrijk onderdeel van Rotterdam.
Klopt. En die 650, als je ziet zeg maar hoeveel er dat zijn en het gemak waarmee die geworven worden in die kwetsbare wijken, de verleiding waarvoor ze staan en het feit dat ze hun totale toekomst zeg maar op het spel zetten door in die verleiding te stappen. Ik zie dat ze jonger worden. Nou, weet je, dat zijn ook wel thema's waar ik wel wakker van kan.
Ja, en ik kan me dat goed voorstellen. Ik heb eerder ook een keer met Sharon Dijksma, burgemeester in Utrecht, daarover gesproken dat echt heel zorgelijk is hoe jong ze worden. Wat zijn de jongsten die bij jou rondlopen in Rotterdam?
Nou, we hadden laatst eentje van 11.
11?
11 jaar. Een ander schokkend voorbeeld vond ik dat wij een knaap van 14 hadden met een automatisch wapen. Die hebben we aangehouden voordat hij er iets mee kon doen. Maar 14 jaar en een automatisch wapen. Ja, weet je, dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. Hè?
Ja.
Dat vind ik echt heel erg schokkend.
En hoe worden dat soort jongens, want het zijn met name jongens, hè, denk ik.
Ja, het zijn over het algemeen jongens. Ja.
Hoe worden die geworven? Hoe gaat dat in de. Worden ze via online opgetrommeld? Of gaat dat via andere netwerken?
Het gebeurt eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Het kan via Snapchat, het kan via Telegram, dus via social media, waarin echt ook advertenties geplaatst worden. Het kan zijn dat ze op schoolpleintjes geronseld worden. Maar wat we ook gewoon zien, is dat ze zichzelf ook aanbieden. Want het is natuurlijk een kans om geld te verdienen. Voor een uithalersklus kun je heel veel geld verdienen. Voor een explosieklus is het wat minder, maar nog steeds 500, 1000, 2000 euro.
En voor een uithalersklus, wat krijg je daarvoor?
Nou, dat kan wel oplopen tot 30.000, 40.000 euro.
30, 40 voor één persoon? Voor
één persoon.
Voor zo'n jonge gast.
We hebben bijvoorbeeld dat je ongeveer 2.000 euro per kilo die ze uithalen krijgen. Nou, dus als je dan 20 kilo uithaalt, dan heb je 40.000 euro verdiend.
Zo.
Ja, en er was onlangs een jonge uithaler. Gotti heet die in Rotterdam. En dat is wel mooi. Die heeft op een gegeven moment is hij ook daarmee naar buiten gekomen. En heeft hij dus uitgelegd, zeg maar, nou ja, hoe hij de verleiding niet kon weerstaan. Er is ook een film over gemaakt. Hij speelt ook de hoofdrol in de film. Zwijgerig heet hij. Dan laat ze ook zien hoe die uithalers geworven worden en hoe dat in die containers gaat. En hij vertelt het verhaal dan op de bühne dat hij zegt, ja, het was natuurlijk ongelooflijk verleidelijk om zo snel zoveel geld te kunnen verdienen. Maar het mooie is dat hij vervolgens, hij is aangehouden, heeft in de gevangenis gezeten. En nu zegt hij, jongen, wat ben ik dom geweest. En wat heb ik allemaal op het spel gezet. En nu zet hij zich ook echt in om zijn leeftijdsgenoten en vriendjes en wijkgenoten, om die daarvoor te waarschuwen. En dat werkt natuurlijk heel krachtig. Kijk, ik kan van de daken roepen en dat doe ik waar ik dat kan. Van, joh, doe het nou niet. Hè? Ja. Maar als iemand, zeg maar, die uit eigen kring komt dat doet, ja, dat is een veel krachtiger signaal. En daar ben ik dus ook heel erg blij mee.
Ja, dat geeft jou hoop ergens, toch?
Ja, zeker.
Dat toch iets mogelijk is. En ik las ook ergens in jouw verhaal, moedeloosheid is geen optie. Hè? Terwijl je dat gevoel misschien af en toe wel bekruipt. Maar dit is dan zo'n voorbeeld wat jou dan helpt om weer te blijven geloven dat het beter wordt. Ik wil straks met je inzoomen op Rotterdam, maar toch nog even om te kaderen. Want je hebt in heel veel verschillende pakketten ook gediend met zo'n rijke carrière. Hoe verklaar jij dat drugsprobleem zo is verdiept en verergerd? Want dat is eigenlijk ook wat ik nu al uit jouw woorden weer hoor en ook van de andere gasten.
Ja. In de kern zit hem dat in het gebruik. Zonder vraag, geen aanbod. En het gebruik is toegenomen. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld de cocaïnelijntjes die in Rotterdam gesnoven worden, en dat onderzoek doen we in het rioolwater, dan is dat op dit moment 70.000 lijntjes cocaïne die gesnoven wordt. In het rioolwater zien we
dat ook
per dag. In Rotterdam, hè? Per 70 dag. 70.000
ja, ik zat
lijntjes.
Even te denken. Welke periode per dag?
Ja, per dag.
Wow.
Als je ziet, ook het ecstasygebruik, het hennepgebruik neemt toe. Ook dat zien we in die rioolwateronderzoeken. Ik las laatst een onderzoek waarin gezegd wordt dat ongeveer 49% van de Nederlanders eigenlijk het cocaïnegebruik best wel een beetje normaal vindt. Als ik op congressen sta voor young professionals, 20, 30-jarigen. Als ik met studenten praat en ik vraag aan ze, joh, heb jij wel eens iemand gezien die cocaïne gebruikt? Nou, dan zeggen ze allemaal ja.
Mm-hmm.
Dus de normalisatie van het gebruik van cocaïne, want cocaïne hebben we het dan over, die is groot. En de vraag neemt daardoor ook toe. En dat leidt dan ook tot een hogere productie.
Mm-hmm.
En dat zie je weer in de bronnen.
En ik merk dat jullie dat is eigenlijk een nieuw geluid. Ik weet dat burgemeester Abu Talib, ik denk dat ik 2 jaar geleden met hem sprak, hier bij de Big Five, toen zei hij al van, als je een lijntje coke snuift, heb je bloed aan je handen. Hè? Want uiteindelijk doe je er aan mee. Dus hij was een van de eerste die daarmee begon. Maar ik hoor eigenlijk het jullie allemaal zeggen. John van den Heuvel zei het. Jij zegt het. De topvrouw van de douane zegt dat. Is dat echt waarvan jullie zeggen, dit is echt cruciaal. Willen we dit oplossen? Dan zit hier een kern.
Ik denk dat dat absoluut zo is. Kijk, wat je ziet is dat de discussie soms een klein beetje vereenvoudigd wordt tot, laten we legaliseren, zijn we overal vanaf.
Mm-hmm.
En dat is echt een te simpele oplossing voor zo'n groot complex probleem. Dus wat mij betreft zit die echt, wil je het echt oplossen, dan zal die gebruiker minder moeten gaan gebruiken. Eigenlijk moeten stoppen. Alleen dan gaan we deze problematiek een halt roepen.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Hugo Hillenaar. Hij is hoofdofficier bij Justitie Rotterdam. En we hebben net al even benoemd dat je ook landelijk coördinerend officier bent als het gaat om de explosies. En laten we dat even erbij pakken. Want als het om Rotterdam gaat, dan blinkt Rotterdam, ja, dat bedoel ik niet als lollig, maar blinkt wel uit als het gaat om de explosies, toch?
Ja, zei dat Amsterdam een hele goede tweede is, hoor.
Ja.
Het ontloopt elkaar niet zo heel veel.
Nee, dit vinden wij ook, dat is ook een reden, meer de reden waarom deze week wilde maken. Maar je ziet dat het dus steeds dichter in de samenleving komt. Hè? Dat is ook wel het confronterende. Een van mijn collega's heeft het ook in haar woonwijk gewoon meegemaakt. Weet je hebt kinderen, het gebeurt gewoon om je heen. Rotterdam, in ieder geval de meeste. Want ik begrijp dat landelijk werden er 378 explosies gemeld, waarvan 236 explosies of pogingen daartoe in Rotterdam. En dit jaar zijn er zeker al 77 explosies geweest. Kan je zeggen dat al die explosies drugsgerelateerd zijn?
Nee, Eerst ook even iets over die cijfers. Vorig jaar waren het ongeveer zo'n 235 in Rotterdam en 197 in Amsterdam. Dus dan komen we al boven het getal wat jij noemt.
Ja, dus te laag ingeschat.
En we hadden er ook een stuk of 80 in Den Haag. In Utrecht zijn explosies geweest, Noord-Nederland. Dus ik denk dat we ik heb niet de exacte cijfers, maar dat we vorig jaar wel echt boven de 500-600 uitkomen.
500-600, ja, dat is echt flink meer wat ik hier meld. Ja.
Ja, jouw vraag was, is het drugs gerelateerd? Een groot deel van die explosies is drugs gerelateerd, denken wij. Mm-hmm. Maar wat we ook zien, is dat het ook een soort crimineel gewelddadig incassomodel is geworden. Dus zakelijke conflicten, relatieproblematiek, burenruzies. Je ziet een copycat gedrag, waardoor het gebruik van die explosies ook op andere conflicten gezet wordt.
Het is eigenlijk drugsgerelateerd begonnen, of indirect drugsgerelateerd, maar het gaat dus nu steeds verder eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, verwacht je dat dit fenomeen gaat toenemen dan?
Dat is heel moeilijk te zeggen. Als ik ga kijken, want je noemde ook al even de cijfers van dit jaar.
Ja.
Dit jaar begonnen we in januari best heel erg hoog. Hè? Ik geloof 6,37. In februari was het minder. In maart was het weer minder. En in april was het nog minder. Dus wat we zien is dat... Maar ik durf het bijna niet hard om te zeggen.
Nee.
Dus houden we dat niet, pin me er niet op vast. Hè? Dus we zien wel dat de stijgende lijn, dat die nu aan het ombuigen is.
Okay.
Ik zeg het met alle voorzichtigheid.
Ja.
Wat dat precies betekent en hoe ik dat moet duiden, dat durf ik nog niet te zeggen. Of we daarmee ook een definitieve trend naar beneden te pakken hebben, durf ik niet te zeggen.
Mm-hmm.
Dus vooralsnog hou ik wel sterk rekening met het feit dat dit fenomeen nog wel even onder ons zal blijven. En dat we ons dus maximaal moeten organiseren om ons daartegen te weren.
Ja, toch kun je zeggen, het is niet allemaal drugsgerelateerd, maar een groot deel heeft wel met drugs te maken, mag ik toch wel aannemen?
Ja.
Ja, en waarom hebben ze dit op die manier, hun aanpak eigenlijk veranderd als het hierom gaat?
Nou ja, ik heb dat nooit expliciete antwoord op gekregen, maar ik heb daar wel een gedachte bij. Wat we voorheen zagen is dat er geschoten werd op woningen. En dat aantal schietincidenten, dat neemt af. Wat we voorheen zagen is dat er ook wel handgranaten voor de deur gelegd werden. Ook dat zien we een stuk minder. Het is eigenlijk hartstikke simpel. Je hebt twee cobra's, een fles terpentine, een rol duct tape en een aansteker en je hebt je explosie. Dus het is veel makkelijker om aan die ingrediënten te komen dan om aan een vuurwapen te komen of aan een handgranaat te komen. Dus die explosies, dus dat gemak zal bijdragen aan het feit dat die methode zeg maar op deze manier ook vaker gebruikt wordt.
Nou zeg je, het is moeilijk om echt precies je vinger erop te leggen waarom dat dan gebruikt wordt. Dit zou een verklaring kunnen zijn. En je noemde eerder ook al even bij die uithalers van het zwijgen. Hè? En misschien is het goed om dat ook een beetje uit te leggen, want op een gegeven moment pak jullie bepaalde gasten. En dan is het heel moeilijk, begrijp ik, om erachter te komen wat er eigenlijk allemaal speelt achter die gedachten in die wereld.
Ja, dat klopt. Wat je ziet is dat die uithalers die worden, of de explosieverleggers die worden geworven, uithalers ook, hè. Dus vaak eenzelfde pool waaruit ze geworven worden. En dat zijn, zeker als het over die explosieverleggers gaat, dat zijn jongeren die eigenlijk niet weten waarom ze het doen. Niet ook precies weten waar ze het doen, wie daar woont. Hè. Dus ze hebben eigenlijk geen idee van de achtergronden. Daar worden ze ook niet over geïnformeerd. En zij gaan gewoon om dat geld te verdienen. Dus ze weten al heel weinig, dat is één. Twee, weten ze ook dat wat ze weten, dat ze daar hun mond over moeten houden. Omdat ze anders wel vrezen voor de repercussies van de criminele organisatie. En ik begrijp dat ook wel, want wat we zien is dat bijvoorbeeld, we hebben er voorbeelden van, dat een explosieverlegger wordt aangehouden en hij zit vast. En dezelfde avond gaat er een explosie bij een familielid van hem af. Als een hele duidelijke waarschuwing, jij gaat niet praten. Dus er zit wel behoorlijke druk op om te zwijgen. En dat leidt ertoe dat er echt een zwijgcultuur is die we echt wel heel over de hele breedte zien.
En ze weten dus niet echt waar ze het planten, zoiets. Maar ja, ze weten natuurlijk wel dat ze iemand wat aandoen. Hè?
Ja.
Merk je dat geweten een rol speelt? Of wordt dat geweten onderdrukt door angst?
ze denken er eigenlijk gewoon echt niet bij na.
Dat meen je niet?
Nee. Dat horen we vaak terug in de zittingzaal. Van, oh, nou ja, dat ze erin stappen. Kijk, we hebben laatst een onderzoek laten doen, een beetje in de doelgroep. En wat je dan ziet, is dat het jongeren zijn die er graag bij willen horen. Dat het jongeren zijn die graag snel geld willen verdienen. Dat het jongeren zijn die een duur trainingspak willen kopen, dure sneakers willen kopen. Dat het jongeren zijn die zich optrekken aan criminele role models die in dure auto's rijden. Dus erbij horen, status, dure kleren, dat soort dingen, dat is de drive. En ze denken helemaal niet aan de gevolgen. En dit gaat soms ook gewoon ook echt mis. Hè? Dus dat ze dan een adres hebben en dat blijkt dan een straat. Dan gaat er een explosie af in de straat in Rotterdam. Oei, vergissing. Het was een straat met dezelfde straatnaam, alleen in Dordrecht. Hè? Dus je ziet ook gewoon echt dat de verkeerde adres is.
Ja, zeker als ze zo ontzettend jong zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, daar kan je helemaal dan niet goed over nadenken ook. Ik bedoel, je hersenen zijn nog niet eens uitgegroeid.
Klopt.
Uit wat voor gezinnen komen? Hè? Want je zei ook kwetsbaar. Maar er is toch ook, ik bedoel, ik ben zelf in armoede opgegroeid. Ik ben echt met normen en waarden opgevoed. Ik had echt een moreel kompas al op heel jonge leeftijd. En dan denk ik toch, wat ontbreekt er dan bij deze kinderen?
We zijn dit ook nog heel erg aan het onderzoeken. Ja. Dus we hebben ook de universiteit ingeschakeld. Dus ik kan die vraag over een tijdje met iets met diepgang beantwoorden. Wat we nu zien is dat wat er vaak toezicht ontbreekt. Dus er wordt niet, als die jongeren 's nachts niet thuis zijn, nou, dan wordt daar niet geïnterveneerd. Een zinvolle dagbesteding ontbreekt. Omdat ze van school af zijn of wat dan ook. En perspectief op een baan, een bron van inkomsten die via werk of anderszins komt, die ontbreekt ook. Dus toezicht, dagbesteding, perspectief, dat zijn denk ik wel kenmerken bij die jongeren die we terugzien.
En dan moet er uiteindelijk landelijk iets gevonden worden. Er moet iets in Rotterdam gevonden worden, maar je coördineert ook het landelijk verhaal. Wat kan je hier aan doen, wetende dat dit zo diep verankerd zit, ook in deze groepen?
Kijk, ik denk dat, en ik heb er al meermalen voor gepleit, dat je echt een massief integraal aanpak nodig hebt. Met strafrecht alleen komen we er niet. We hebben vorig jaar, zijn er 235 explosies geweest. We hebben 200 mensen aangehouden. Het lost het niet op. Het gaat gewoon door. Dus het strafrecht alleen lost dat niet op. Dus je zult ook, en dat gebeurt ook, preventief bezig moeten zijn. Dus je zult die wijk in moeten. De gotties, de role models. Die ik net noemde, moet je inzetten. Wijkagenten, jeugdwerkers, scholen, weerbaarheidstrainingen. Dus je zult heel breed ook moeten kijken, hoe kunnen we nou preventief voorkomen dat deze jongeren deze keuzes maken. En ik denk ook, en dat is ook waarom ik eerlijk gepleit heb voor die taskforce, dat je ook moet kijken, zijn er andere organisaties die ook eigenaarschap kunnen nemen daarop. Bijvoorbeeld de vuurwerkbranche. Kijk, een cobra is verboden, maar het is nog heel makkelijk om hem in te voeren. Woningbouwverenigingen in controle monitoring. Het MKB. Ik zou heel graag de discussie aan willen. En ik heb het antwoord nog niet. Hè. Dus die jongeren komen gewoon wel met €1500 cash een duur trainingspak kopen. Is daar niet iets aan te doen? Hè?
Ja, heb je als winkel niet ook een verantwoordelijkheid?
Weet je, ik heb daar de antwoorden niet op, maar ik vind dat wel een maatschappelijke discussie die we met elkaar moeten voeren, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een veel breder probleem is dan een probleem wat we even met het strafrecht oplossen. Het is een maatschappelijk fenomeen wat we echt, waar we die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor nodig hebben om te kijken of we dat kunnen veranderen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de bestrijding van de drugscriminaliteit. Later deze week zal ik nog praten met advocaat Ayse Simme, die zelf een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries bijstaat. Mijn gast vandaag is Hugo Hillenaar. Hij is hoofdofficier bij Justitie Rotterdam. Heeft al een rijke carrière in deze wereld bij het OM. En is ook de landelijk coördinator, coördinerend officier van Justitie, als het gaat om de explosies die toenemen in ons land. Komend half uur, Hugo, wil ik heel graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. De internationale aanpak van drugshandel, ook naar aanleiding van het werkbezoek wat je net aan Zuid-Amerika hebt gebracht en waar je van bent geschrokken. En uiteindelijk wat we hier doen aan beleid en qua aanpak. Je hebt daar net ook al wat over verteld, maar er is een mooie kettingvraag bij, wat we altijd hebben in dit programma, van de vorige gast, de bekendste misdaadjournalist van Nederland, John van der Heuvel, die ik gisteren uitgebreid sprak. En hij wilde dit van jou weten. Luister maar.
Ik weet dat hij als hoofdofficier dus verantwoordelijk is voor het, met name de opsporingsonderzoeken naar het enorme drugsgeweld in Rotterdam. En dan bedoel ik dan de aanslagen, met name op huizen en die de complete woonwijk in grote angst storten. Dus ik volg dat ook op de voet. En ik zie ook dat het OM het politieonderzoek leidt, wat heeft geleid tot de aanhouding van uitvoerders. Hè? Dus de jongetjes die zware bommen aan deuren klinken hangen en dergelijke. Nou, dat is heel knap en fijn. Maar waarom niet veel meer de focus op wat is de achtergrond van dit geweld? Wie zijn de opdrachtgevers? En ik weet gewoon dat er veel informatie op dat vlak voorhanden is. Maar ik zie daar nog geen resultaat over. En ik zie ook dat dit nu al 2,5 jaar duurt. Waarom duurt het zo lang om die kopstukken achter de tralies te krijgen?
Ja, waarom duurt het zo lang?
Misschien is het... Allereerst wil ik even zeggen dat ik heel veel respect voor John van den Heuvel heb. Ik weet onder welke omstandigheden hij zijn werk moet doen. En hij blijft gewoon echt pal overeind staan. Dus dat vind ik echt fantastisch. Wat John een beetje suggereert is, als je nu op zoek gaat naar de opdrachtgevers, dan los je het probleem op. Alsof er met 1-5 opdrachtgevers het probleem zou zijn opgelost. Ik schetste net dat wij in Nederland ongeveer 500 tot 600 explosies hebben gehad. Daarachter zit een veelkleurigheid van motieven, van opdrachtgevers, noem het maar op. Dus we praten niet over 5 opdrachtgevers, we praten niet over 10. We praten over, denk ik, 100 opdrachtgevers. Dat is 1. Dus het is te simpel om te denken, joh, investeer in die opdrachtgevers en we zijn er vanaf. De tweede is, en daar hadden we het ook al even over, dan gaat het over de zwijgcultuur. De soldaten die worden ingezet, en we hebben er veel aan gehouden. De pakkans is groot, hè, dat wil ik hier nog even benadrukken. Je zet je toekomst op het spel. Die zwijgcultuur die maakt dat het heel moeilijk is om verder te komen. En hoe verder je, hoe dichter je in die georganiseerde criminaliteit komt, en dan komen we bij de opdrachtgevers waar John het over heeft, dan heb je dus last van die zwijgcultuur. Waar ik ook last van heb, is dat de slachtoffers ook niet vaak het achterste van hun tong laten zien. Wij spreken daarom ook over doelwitten in plaats van slachtoffers. Dan zie je er heel veel schakels zitten tussen de opdrachtgever en degene die dat ook uitgevoerd hebben. Dus wij houden aan de chauffeurs, de bommenleggers, de makelaars, de explosieve leveranciers. Dus we houden best veel aan. Maar er zitten heel veel schakels tussen. En dat wordt ook op een hele slimme manier gedaan. En vervolgens zien we dan, als we zeg maar wat verder komen, dat opdrachtgevers soms ook gewoon in het buitenland zitten. En ook niet bereikbaar zijn. Dus het zijn hele complexe onderzoeken die we wel doen. Hè? Begrijp me goed. Zo hebben wij, vorig jaar hebben wij een onderzoek gehad. En daar zijn we echt zo'n 1,5 jaar mee bezig geweest. Dat ging over een ribdeal. Dat is een 40 kilo drugs, cocaïne, die de ene bende van de andere afpakte. Daar zijn we bij de opdrachtgevers gekomen. Hebben we echt op doorgerechercheerd. En dan zijn ook straffen opgelegd van 8 tot 12 jaar.
Het gebeurt wel. Maar kijk, wat in de kern wat hij zegt. En ik begrijp ook dat die misdaadjournalisten daar ook over hebben. En dat het ook breder voor veel reuring zorgt, dit onderwerp. En hij zegt, ik weet dat er veel informatie op dit vlak voorhanden is. Hè? En jij geeft eigenlijk aan van ja, zwijgcultuur, moeilijk om ze te achterhalen. Maar ik denk, ja, John is goed op de hoogte. En zegt ook niet voor niks, ik weet dat er veel informatie voorhanden is. Dus dan vraag je toch af, waarom wordt er niet meer resultaat geboekt?
Nou ja, de informatie die voorhanden is, waar John het over heeft, ja, er worden namen genoemd. Hè? Dat weet ik ook.
Mm-hmm.
Maar daarmee heb ik nog niet bewijs. Daarmee heb ik nog niet de echte strafrechtelijk, dat ik al die relaties naar die opdrachtgever toe kan bewijzen en kan laten zien. Dus het aanwezigheid van informatie, het noemen van namen, en van daaruit komen tot een bewezen verklaring naar die opdrachtgevers toe, met alle complexiteit die ik schetste, daar zit nog wel een lange weg tussen.
Uiteindelijk sprak ik met hem ook heel erg over angst. Hè? Kijk, die drugswereld die verdiept zich steeds verder, wordt gewelddadiger. We hebben de vreselijke moorden op Dirk Wiersum, Peter R. de Vries gehad. Ga zo maar door. En er is toch een bepaalde angst ook in deze wereld gekomen. En we spraken ook over jullie werk, hè, daarin. Dat hij ook merkt dat er steeds minder voor de camera verschijnen. Herken je die angst?
Nee. En ik stoor me ook een beetje aan om het zo te benoemen. Ook voor ons, hè, met de moorden die je noemt, dat is echt een gamechanger geweest. We wisten natuurlijk rationeel dat het wel zou kunnen, maar we hielden er niet echt rekening mee. Dus de wereld is best een beetje veranderd.
Mm-hmm.
Ik zie dat sindsdien wij meer strafrechtelijke onderzoeken op zware georganiseerde criminaliteitsorganisaties draaien. Ik zie dat wij veel zaken voor de rechter brengen. Ik zie daar officieren van justitie staan die daar onder moeilijke omstandigheden pal overeind staan.
Ja.
Die daar in de zittingzaal staan en die hun werk doen. Ik zie geen angst. Wat ik wel zie is dat wij... ik ben niet alleen aanklager en opsporer, ik ben ook werkgever. Dus ik wil wel heel erg graag mijn werkgeversverantwoordelijkheid kunnen nemen. En ik wil ook wel heel erg graag dat mijn mensen zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen onder soms enorm moeilijke omstandigheden. En dat maakt dat we wel zijn gaan kijken welke maatregelen kunnen we nemen om in ieder geval het maximale te doen, waardoor ze minder herkenbaar zijn, waardoor het wat moeilijker wordt. Dus het is geen angst, het is een invulling van de werkgeversverantwoordelijkheid, ja, die ik sterk voel in deze verharde strijd.
En dat snap ik ook. En tegelijkertijd, hij benoemt dit, maar bijvoorbeeld ook iemand als Peter R. de Vries, die ik een half jaar voor zijn overlijden hier bij de Big Five heb genoemd, die had het ook over bangheid, hè? Nodeloze bangheid, ook bij de officiële instanties. En tegelijkertijd kijk ik naar deze twee mannen. Dat respect heb ik ook naar John van den Heuvel, dat je gewoon doorgaat terwijl je dit leven moet leiden. Hè? Dat is natuurlijk wel heftig. Ik bedoel, ik zou er zelf heel bang van worden. Herken je dan helemaal niet die angst die ook ergens wel speelt, omdat die wereld zo keihard geworden is?
Wij hebben officier van justitie, rechters, in dezelfde situatie zitten als John van den Heuvel. En natuurlijk is het voor hen veel ingewikkelder en zwaarder geworden om hun werk te doen. Maar wij gaan door.
Mm-hmm.
En ze staan er. Net zoals John van den Heuvel.
Ja.
Net zoals Peter R. de Vries destijds. Het OM staat er, loopt niet weg.
Mm-hmm.
Sterker, intensiveert en verdiept het dat vanuit de innerlijke motivatie om dat te doen. En daarin vergen we heel veel van onze mensen. En heb ik ook ontzettend veel respect voor degenen die daar ook gewoon in die frontlinie staan.
We zien ook veel reflecties op dat we het heel lang hebben laten lopen als Nederland. Dat we nu proberen een inhaalslag te maken. Dat het ook een beetje een kat-en-muisspel is. En dat die wereld steeds slimmer wordt. Maar we zien ook een erge discussie over kroongetuigen. Hè? Ook Ines Wesky met haar boek zegt weer, ik ben gevraagd als kroongetuige en ik wil dat niet doen. Hoe heb je naar haar gekeken trouwens? Naar haar hele optreden bij Buitenhof en... Ja, haar boek.
Ik vind het wel lastig.
Bunker.
Ik vind het wel lastig om daar iets over te zeggen. Want het is een lopende strafzaak. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het boek ook nog niet gelezen heb. Mm-hmm. En ik snap natuurlijk zeg maar dat zij op deze manier wel de bühne pakt. Maar ik heb er nog even geen oordeel over.
Oké, okay. Lopende het onderzoek geen opmerkingen over. Maar er is wel steeds meer kritiek op kroongetuigen. Ook naar aanleiding van al die moorden die zijn geweest. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, dat is interessant, hè. We hadden het net over de kettingvraag van John van Neuf.
Ja.
John zegt, ga nou naar die opdrachtgevers toe. Dat kunnen wij niet zonder kroongetuigen. In die zwijgcultuur die ik net schetste, in die complexiteit van die criminele organisatie die ik net schetste, hebben wij kroongetuigen nodig. Dus je kunt er van alles van vinden, maar als ik zaken moet opsporen, dan kan ik niet zonder.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. Eerder sprak ik, je hoorde het net ook al, misdaadjournalist John van de Heuvel. En hij sprak ook over zijn drive om ondanks al het gevaar toch door te gaan. Luister terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Hugo Hillenaar. Hij is hoofdofficier bij Justitie Rotterdam. En we besluiten dit gesprek met het internationale bezoek wat je hebt afgelegd, omdat ook die internationale aanpak heel erg belangrijk is. Je bent in Zuid-Amerika geweest, echt kort geleden ben je daarvan teruggekomen.
Ja, klopt.
Ik begrijp Colombia, Ecuador, Peru en Costa Rica.
Ja.
Wat is je het meeste bijgebleven van deze reis?
De impact van de cocaïne, productie en drugshandel in die landen. Die is echt ongelooflijk.
Ja, dus wij hebben hier een probleem, maar als je daar kijkt, dan echt een andere orde.
Dat is van een totaal andere orde. Als ik ga kijken naar Colombia, ongeveer 400.000 boeren die zich bezighouden met cocaïneproductie. Als ik ga kijken naar de inspanningen van de rechtshandhavingen, eigenlijk te weinig mensen om dat goed te kunnen doen. Als ik ga kijken naar de productie die alleen maar toeneemt, hè, de productie in Colombia is de afgelopen jaar ongeveer met 20% toegenomen. Als ik ga kijken naar Ecuador, dat in 6 jaar tijd helemaal naar beneden is gegleden, waar we op dit moment afgelopen jaar 8000 moorden drugs gerelateerd hadden. Dat is ongeveer elke 96 minuten één moord. Als ik ga kijken naar in al die landen de hoeveelheid mensen die in een bende zitten, tienduizenden criminele organisaties die een netwerk vormen en een enorme gefragmenteerd beeld geven die met die cocaïnehandel bezig zijn. Als ik in Ecuador ben en ik praat met mijn collega's en ik hoor dat er gewoon de afgelopen jaren 8 zijn doodgeschoten. En ik kijk hun in hun ogen en vraag van hoe doe je dat? Kun jij doorgaan? En ik zie een vastberaden blik. Wij kunnen niet stoppen. Stoppen is geen optie. Als ik in Peru ben en zie hoe daar ook die productie toeneemt. En te weinig mensen. Wetgeving die onvoldoende is. Maar ook corruptie, hè, in al die landen, zeg maar, tot in de hoogste regionen van de politie, justitie, rechtspraak, noem het maar op. Hè. Als ik daar iemand op de bühne zie staan die bijna met de tranen in zijn ogen zegt, jongens, stop nou eens met dat gebruik bij jullie, want onze Amazone, daar vindt een ecologische ramp plaats, hè, door de kap van het kappen van bossen, de chemicaliën die gebruikt worden, een ecologische ramp, nou, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Als ik ben in Costa Rica, een land wat eigenlijk een toeristisch land, een vriendelijk land is, wat nu een beetje aan de vooravond van Ecuador-scenario lijkt te staan. Het aantal drugsgerelateerde moorden is afgelopen jaar echt verdrievoudigd. Het drugsgebruik, cocaïnegebruik, is ongeveer het hoogste ter wereld.
Ja, dus ze vragen ons om iets aan het gebruik te doen, maar bij hun is het nog vele malen erger.
Het is daar echt, het is daar ongelooflijk. Ja. Het heeft diepe indruk op mij.
Ja. Is nou het drugsgebruik ook echt erger geworden? Het is genormaliseerd, hè? Dat is eigenlijk iets wat je zegt. Heeft corona daar ook iets mee te maken dat allemaal verergerd is? Wat is nou de reden dat we allemaal zoveel meer drugs zijn gaan gebruiken?
Dat
is moeilijk misschien, hè, om aan jou te vragen.
Ik zie dat het gebeurt en ik zie dat het gewoner wordt.
Ja.
En ik zie dat het meer wordt. En dat is wel een ontwikkeling waar ik mij grote zorgen over maak.
Ja, en dan zie je dus wat er daar... en ik denk dat je daar ook gewoon een narcostaat ziet. Of is het daar niet zo ver ook nog?
Nou, weet je... Ik vind narcostaat altijd wel een beetje een beladen term. En ik weet dat jouw gast van morgen, die heeft een artikel over geschreven, die vindt Nederland een narcostaat.
Ja.
En het is ook een beetje een definitiekwestie. Hij zegt, joh, er wordt drugs verhandeld, er wordt drugs doorgevoerd, er wordt drugs geproduceerd en er is drugsgeweld. Ja. Dus er is een narcostaat.
Het is Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, die ik morgen spreek. Ja.
Allerlei internationale wetenschappers die zeggen, wanneer is er sprake van een narcostaat? Als de instituties helemaal geïnfecteerd zijn. Dus als je echt gewoon de top van het OM, politie, douane, noem maar op, als die fout zijn. Als de economie in grote mate drijft op cocaïnegeld, drugsgeld. En als het regime een narco-regime is. Dus dat het echt op regeringsniveau.
Maar als je kijkt bijvoorbeeld corruptie, dat is wel een groeiend probleem in het land. Daar praten de topvrouw van de douane ook over. Ondanks alle aanpak die erop is, neemt het toe. Hè? Dus dat is al een element die jij benoemt in jouw verhaal. Drugsgebruik neemt toe. Nou ja, je zou kunnen zeggen, het infiltreren echt in de instanties, dat is misschien dan nog niet aan de hand.
Ik wil er nog even niet aan. Hè?
Nee.
Omdat ik die term te beladen vind. En als je het hebt over corruptie, in Ecuador zijn vorig jaar 47 mensen uit de top van het OM, de rechtspraak en de politie en de douane aangehouden. Nou, dat zie ik in Nederland niet zo snel gebeuren.
Oké, dus daar zijn we ver van af. Overigens wil je meteen een kettingvraag stellen aan Sven. Ik weet niet of je ermee te maken heeft.
Nou ja, ik had een andere kettingvraag in mijn gedachten. Maar ik ben wel een beetje getriggerd door waarom hij een heel artikel heeft geschreven. En waarom die beladen term narcostaat toch wetenschappelijk wil onderbouwen. Wat beoogt hij daarmee te bereiken? En is het risico niet dat door het zo te benoemen, dat we het frame vele malen ernstiger en beladener maken? Wat ook de uiteindelijke oplossingen wel in de weg zou kunnen staan.
Oké, nou, interessante vraag om hem te stellen, want hij heeft hier inderdaad een duidelijke visie over. Als je dan kijkt naar die internationale problematiek, je zei al dat ze ons vragen, stop nou met dat gebruik, hè, want uiteindelijk is dat een belangrijke knop waar we aan kunnen draaien. Is er nog meer wat je voor elkaar kunt betekenen? Want ik probeer toch ook deze week een sleutel te vinden, hoe lossen we dit nu op? Want er worden mensen gepakt, maar eigenlijk, als je het me heel eerlijk vraagt, denk ik, die wereld is elke keer een stap voor en het is dweilen met de kraan open. Maar je moet maar zeggen of ik het niet goed heb.
Nou ja, kijk, als je me zo zegt, dan kom je in termen van moedeloosheid en daar wil ik niet aan, hè. Mm-hmm. Nou, net van Schelven.
Maar even, is het wel zo? Want...
Nou, kijk, op zichzelf zie ik ook gewoon ook echt wel een aantal positieve dingen. Net van Schelven, die maandag hier was, die noemde het rapport Denkwerk. Mm-hmm. Zij noemde ook dat in het rapport staat dat we nu in Rotterdam denken dat we ongeveer 50-60% van de drugs die binnenkomt in beslag nemen. En datzelfde rapport zegt, als je ongeveer zo'n 75% in beslag zou nemen, dan is het niet meer rendabel om het via Rotterdam te doen. En dat motiveert mij bijvoorbeeld wel weer heel erg om door te gaan. Dat moeten we niet alleen in Rotterdam doen, moeten we ook met Antwerpen en Hamburg doen. Hè. Vandaar die allianties die we gesloten hebben. Maar we zien dus wel dat de inspanningen die we doen, als we die volhouden, dan zou dat er wel toe kunnen leiden dat in ieder geval de West-Europese kust niet meer interessant is.
Maar zij had het ook over een pakkans van 50-60%. Terwijl ik ook hoor dat uithalers dan 30.000 euro... Dus er is dus blijkbaar zoveel geld nodig nog. Of die pakkans is iets te positief bewoord. Maar
laat ik me schetsen. Ja. Een kilo cocaïne die wij in beslag nemen kost de criminele organisatie zo'n 6 tot 8.000 euro. 500 kilogram kookbladen. Het moet verscheept worden. Er moeten mensen omgekocht worden in de haven. Nou, noem maar ongeveer 6 tot 8.000 euro.
En het maar misschien lachen ze erom als het over de hoeveelheid gaat.
Het levert, zeg maar, zo'n 50.000 kilo op in Nederland. En in andere landen loopt
het vrij. En dat is veel, maar op het moment dat ze veel meer toch door kunnen sluizen op al.
Nee, maar als wij 60% in beslag nemen van wat hier binnenkomt. Mm-hmm. Dat was vorig jaar samen met Antwerpen meer dan 200.000 kilo. Maal 8.000 euro. Dan zie je dus, zeg maar, wat ze verliezen.
Ja.
Nou ja. En op een gegeven moment, dan komt er een omslagpunt dat het niet meer rendabel wordt om het via de Rotterdamse, Amsterdamse en de Antwerpse haven in te voeren. Dat is, zeg maar, het doel waar we op uit zijn. Mm-hmm. Omdat we daarmee, als we daarmee wegkrijgen, dan hoop ik dat heel veel randcriminaliteit die daarmee samenhangt, dat we die ook een stuk minder kunnen laten zijn. Dus dat is mijn primaire motivatie. En daarnaast zul je in die bewustwording, in de vraag van de gebruiker, de normalisatie,
de
sociale acceptatie. Dus we zullen op al die fronten wel moeten blijven werken. En dan
laten we er met z'n allen over praten. Ik bedoel, iedereen zit nu te luisteren. Je hebt kinderen. Er zitten misschien ook mensen die zelf gebruiken te luisteren. Ik oordeel over niemand. Maar ga eens erover nadenken. En ga het gesprek met elkaar aan. Hè? Dat hoor ik jullie
Absoluut. Eigenlijk
ook allemaal zeggen. Dat is belangrijk. Die aanpak verder versterken. Ik hoor jou dus niet zeggen legalisering. Dat is naïef gedacht. Burgemeester Halsma kan daarmee.
Ja, dan gebruik ik het woord naïef liever niet. Want ik snap best, en dat is natuurlijk een beetje het verlengde van onze discussie, dat de burgemeester op zoek is, jongens, wat zou nou wel helpen?
Ja.
Alleen, naar mijn smaak, is er geen eenvoudig antwoord voor zo'n complex probleem. En legaliseren is, naar mijn smaak, de oplossing niet. Ik denk dat het internationaal juridisch niet kan. En dan loopt het risico dat we nog meer een draaischijf worden. De gezondheidsproblemen voortvloeiende uit cocaïne. Cocaïne is echt veel verslavender en echt slecht. Dus ik mis ook wel in dat debat de hele gezondheidszorg.
Ja, absoluut.
Wat gaan we dan vrijgeven? Gaan we dan, we zien nu fentanyl in Amerika opkomen. Dat zijn woestende drugs, crystal meth, gaan we dat dan ook vrijgeven? Ik heb het al gehad over de ecologische schade.
Ik geloof er ook niet in, hoor, die legalisering, want er komt altijd een nieuwe druk.
Ik zou het risico niet overnemen.
Nee, ik bedoel, er is altijd, ik bedoel, we hebben natuurlijk ook gezien, wiet is nog niet helemaal vrijgegeven, maar is natuurlijk wel zo geaccepteerd gemaakt. Heeft dat er uiteindelijk ook voor gezorgd dat dit drugsprobleem met harddrugs alleen maar groter is geworden?
Kijk, er zijn studies, bijvoorbeeld in Amerika gedaan, waarin blijkt dus op het moment dat je het vrijgeeft, dat het gebruik ook wel toeneemt.
Ja.
En ik zou dat risico met cocaïne nooit durven nemen.
Nee, nee.
Ook, als je bijvoorbeeld, ik had het net ook even over Costa Rica. Daarin kwam voor mij heel sterk, zeg maar, de oproep voor jongens. We zien dat het gebruik toeneemt en dat leidt tot echt heel veel meer geweld op straat.
Ja.
Dus doorgesnoven cocaïnegebruikers, die zijn ook veel gewelddadiger. Nou, dat wil ik allemaal niet.
Ik vind het heel jammer dat het uurtje erop zit, maar we moeten het besluiten. Dank voor je komst, Hugo Hiddelaar, hoofdofficier van Justitie Rotterdam. En luister zeker onze andere gesprekken ook terug via onze podcast. Maar blijf live, zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl, met tal van mooie gasten. Dus blijf zeker ook luisteren vanaf 11 uur. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.